Hoe kijken twee vrouwen uit verschillende generaties naar de discussie over diversiteit en inclusie? Topcommissaris Petri Hofstee en aankomend topvrouw Roselien van het Fort Diepeveen over de barrières voor vrouwen en verborgen stereotypen, de noodzaak van nieuw leiderschap en meer vrouwelijke voorzitters als rolmodel en natuurlijk het quotum. De dameskamer op Kasteel Nijenrode zou eigenlijk een toepasselijker ambiance zijn geweest voor dit dubbel interview met Petri Hofstee en Roselien van het Fort Diepeveen. Maar de blauwe kamer is misschien nog wel een betere keuze. Het aantal vrouwen in de bestuurlijke en toezichthoudende gremia van Nederlandse bedrijven stemt immers treurig. Net als het feit dat er een quotum voor nodig is om daar verandering in te brengen. En dan is er nog de constatering van Hofstee dat diversiteit en inclusie nog steeds een thema is voor jonge vrouwen, 35 jaar na de start van haar eigen carrière. Ze zegt, hoe kan het dat we in de periode van tientallen jaren, die een paar generaties omspant, nog maar zo weinig stappen vooruit hebben gezet? Hofstee schreef zelf gender- en governancegeschiedenis door als eerste vrouw de managementscope top 100 commissarissen aan te voeren. Dit jaar bekleedt ze die positie zelfs voor de derde keer. Ze is ook de nummer 1 van de top 100 corporate vrouwen. Hofstee koos voor het beroep commissariaat na een carrière in de accountancy en de financiële sector. Verder is ze onder meer voorzitter van Stichting Nijenrode, die toezicht houdt op de Nijenrode Business Universiteit, waar ze ooit zelf als student rondliep. Van het Fort Diepeveen is als assistent professor verbonden aan Nijenrode. In haar promotieonderzoek richtte ze zich op de vraag hoe gendergelijkheid aan de top van het bedrijfsleven kan worden bereikt en welke barrières daarvoor moeten worden geslecht. Er hebben dus twee generaties vrouwen in de Blauwe Kamer plaatsgenomen. Hofstee als topcommissaris en Van het Fort Diepeveen als representant van de aanstormende lichting topvrouwen. Hoe kijken zij aan tegen het taaiste veranderingsproces in het bedrijfsleven? De moeizame weg naar meer diversiteit en inclusie in de bestuurskamers. Ervaring meets nieuw denken en wetenschap meets praktijk in dit dubbel interview. Geleid door zelfbenoemd zeven vinkjesman Leen Papen. Hij is hoogleraar Corporate Governance en voorzitter van de Nijenrode Corporate Governance Institute. Papen vraagt mevrouw van het Fort Diepeveen. Met welke barrières worden vrouwen geconfronteerd op hun weg naar de top? Van het Fort Diepeveen antwoordt: in mijn promotieonderzoek heb ik zeven barrières gevonden die elkaar versterken. De belangrijkste daarvan is genderstereotypering. Aan mannen en vrouwen worden bepaalde eigenschappen toebedeeld op basis van stereotypering. Van mannen wordt assertiviteit en dominantie verwacht. Van vrouwen behulpzaamheid en zorgzaamheid. Vrouwen worden ook minder snel gezien als goede leiders, omdat leiderschap vooral met mannelijke eigenschappen wordt geassocieerd. Ik stuitte in mijn onderzoek ook op de biases, vooroordelen en onderwaardering van vrouwen. Bijvoorbeeld de gedachte dat vrouwen de kwaliteit of ambitie zouden missen om de top te bereiken. Mede daardoor vormt ook de cultuur in veel organisaties een barrière voor de doorstroom voor vrouwen. Ze missen tijdens hun weg naar de top vaak ook de professional support, waar mannen wel op kunnen terugvallen. Rolmodellen, mentoren en een netwerk. Ook de werk-privébalans speelt een rol. Hoe combineren vrouwen hun werk met een gezin? En dan zijn er nog de argumenten waarachter bedrijven zich verschuilen om hun gebrek aan diversiteit te verdedigen. Bijvoorbeeld dat ze geen geschikte vrouwen kunnen vinden. Of dat er sprake is van een lekkende pijplijn. Vrouwen die voortijdig afhaken en het bedrijf verlaten. Of die hun corporate carrière afbreken. Papen vraagt, mevrouw Hofstee, in hoeverre heeft u die barrières tijdens uw loopbaan ervaren? Hofstee antwoordt: als je als vrouw carrière maakt, ben je als de kikker in de beroemde managementmetafoor. Gooi die kikker in kokend water, dan springt hij eruit. Maar leg je hem in koud water en warm je dat langzaam op, dan blijft hij zitten. Tijdens mijn studie en aan het begin van mijn loopbaan ben ik me eigenlijk nooit bewust geweest van die barrières. Ik dacht gewoon, ik ga hard werken en dan kom ik er wel. Pas later in mijn loopbaan kreeg ik er oog voor en vroeg ik me soms af of het een rol speelde. Als het je niet lukt om een bepaalde stap in je carrière te zetten, komt dat dan doordat je vrouw bent? Aan de andere kant zijn kandidaten en hun kwaliteiten nooit voor 100% vergelijkbaar. Er spelen zoveel aspecten mee bij een benoeming. Ik kijk dus ook altijd naar mezelf. Wat zou ik anders moeten doen en wat past wel en niet bij mijn kwaliteiten? Van het Fort Diepeveen antwoord: wat in het algemeen ook een rol speelt, is dat vrouwen zich anders uiten dan mannen. Dat kan een barrière vormen. Als een man promotie wil maken, laat hij dat duidelijk merken. Vrouwen zijn daarin terughoudender en denken, als ze me goed vinden, vragen ze me wel. Of ben ik wel klaar voor die stap? Dat leidt weer tot een andere barrière. Het vooroordeel dat vrouwen geen ambitie zouden hebben. En als een vrouw zich wel assertief opstelt, dan wordt ze weer snel een bitch gevonden. Dat gedrag strookt immers niet met het stereotype beeld van vrouwen als bescheiden en zorgzaam. Pape vraagt, volgens diezelfde stereotypen zouden vrouwen geen goede leiders zijn. Hoe kun je die beeldvorming doorbreken? Hofstee antwoordt, dat stereotype beeld van leiderschap heeft zich in het collectieve denken vastgezet, doordat machtsposities in de afgelopen millennia alleen door mannen werden bekleed. Dat heeft geleid tot een masculine opvatting van leiderschap. Met een zwaard voorop lopen en autoriteit afdwingen. Hoewel dat natuurlijk ook een stereotype is. Gelukkig zien we de laatste jaren een verschuiving. Feminine eigenschappen als hoeden en coachen worden steeds belangrijker gevonden voor leiders. Ik zie daarin een directe relatie met een transitie die we op dit moment als samenleving doormaken. Bedrijven worden geacht hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en een bijdrage te leveren aan problemen als klimaatverandering en sociale ongelijkheid. De korte termijn focus op groei en geld verdienen moet verlegd worden naar een meervoudige waardecreatie voor een brede kring stakeholders. Dat vraagt om nieuw leiderschap, om mensen met verbindende en hoedende capaciteiten. En die worden in het algemeen meer aan vrouwen toegeschreven. Pape zegt, dus de maatschappelijke vraagstukken van vandaag, Hofstee vult aan, zijn te belangrijk om alleen aan mannen over te laten. Ze lacht hardop. Die uitspraak is niet van mij hoor. Maar de leiders van vandaag en morgen hebben feminine eigenschappen nodig om een maatschappelijke transitie tot stand te brengen. Dat vormt een nieuwe aanjager voor meer diversiteit en inclusie in bedrijven, naast de verrijking van de besluitvorming. Profielen voor bestuursleden en commissarissen bevatten tegenwoordig gelukkig bredere criteria, waardoor meer vrouwen in die rollen kunnen komen. Het gaat alleen nog niet snel genoeg. Pape vraagt, sinds dit jaar is er een wettelijk quotum. Minstens 30% van de leden van raden van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven moet vrouw zijn. Hoe staat u tegenover dat quotum? Van het Voort Diepeveen antwoordt, het is goed dat er nu een quotum is. Vanaf 2013 gold er alleen een wettelijk streefcijfer. Dat leidde slechts tot een marginale jaarlijkse toename van het aantal vrouwen. Ik heb wel kritiek op de reikwijdte van het quotum. Het geldt alleen voor de Raad van Commissarissen en ook nog eens voor alleen beursgenoteerde bedrijven. Dan gaat het dus over een beperkte groep van zo'n 90 bedrijven. Bij het ingaan van het quotum voldeed 69% van die bedrijven aan het criterium van 30% vrouwen in de RVC. Je kunt je dus afvragen hoe ambitieus de doelstellingen zijn. Bovendien heeft een quotum alleen zin als je ook het benoemingsproces anders inricht en de organisatiecultuur verandert. Er wordt vaak gezegd dat het quotum een paardenmiddel is. Maar als je de diversiteit aan de top van het bedrijfsleven echt wil versnellen, zou je ook voor de raad van bestuur en bijvoorbeeld de executive committee van een grotere groep bedrijven moeten gelden. Hofstee vult aan, het quotum is inderdaad een botmiddel. Daarom was ik er lange tijd geen voorstander van. Zeker toen ik jonger was, wilde ik benoemd worden om mijn kwaliteiten en niet alleen ergens aan tafel komen omdat ik een vrouw ben. Maar op een gegeven moment moet je daar overheen stappen, in besef staan van je eigen kracht. Zodra je aan boord bent, moet je namelijk gewoon je waarde bewijzen en blijkt de kwaliteit die je brengt in de dagelijkse praktijk. Zonder quotum zou het gewoon te lang duren voor er sprake is van een evenwichtige man-vrouw balans. Dus ik ben er inmiddels blij mee dat het er is. Als er meer vrouwen in de top komen, groeit hopelijk het zicht dat diversiteit de aansturing van bedrijven verrijkt en helpt het op genderstereotypen te doorbreken. Voor het succes is het trouwens relevant te beseffen dat een inclusieve cultuur ook gewoon heel hard werken is. We moeten naar elkaar leren luisteren om de ander te begrijpen en op de juiste waarde te schatten. Pape vraagt, zou het quotum niet moeten uitgaan van een representatieve 50% in plaats van 30%? Van het Voort Diepeveen antwoordt, waarschijnlijk is voor 30% gekozen omdat dat percentage een kritische massa vormt. Als je de enige vrouw bent, is het lastiger om gehoord te worden. Dat lukt vaak pas als 3 van de 10 leden van de groep vrouw zijn. Maar uiteindelijk moeten we streven naar 50% vrouwen om gendergelijkheid te bereiken. Hofstee antwoordt, ook mijn ervaring is, 1 vrouw is geen vrouw. 30% vrouwen is inderdaad het minimum. Je wordt nu trouwens heel soms al geconfronteerd met een kans op omgekeerde diversiteit. Dan moet je je ineens afvragen, wacht even, behouden we nu die 30% mannen wel? Pape vraagt, Zou de naleving van het quotum lastiger zijn als het ook zou gelden voor de raad van bestuur van de executive committee en daarmee eigenlijk voor de hele C-suite? Als er vrouwen in de raad van bestuur zitten, zijn ze meestal CFO. Hofstee antwoordt: de vraag is altijd, welk probleem moet je eerst tackelen om een domino-effect te bereiken? Ja, ook raden van bestuur moeten meer divers worden, zowel getalsmatig als qua discipline. Ook daarin werken de stereotypen door. Kennelijk wordt het vaak nog een brug te ver gevonden om een vrouw als COO, CCO of CEO te benoemen. Maar de doorstroming van vrouwen in de managementlagen onder het bestuur stagneert soms ook. Wanneer de RVC een vrouw wil benoemen, moet men extern gaan kijken. Dat wil je niet altijd, omdat interne benoeming nu eenmaal de meeste kans van slagen biedt en belangrijk is voor de doorstroming en motivatie in organisaties. We moeten dus gaan werken aan de aanwas van vrouwen in de managementlagen onder het bestuur. De wet gaat gelukkig ook verder dan alleen een quotum en eist een diversiteitsbeleid voor de hele organisatie, plus transparantie over de resultaten die daarmee worden bereikt. Pape vraagt: hoe belangrijk is het daarvoor dat we meer vrouwelijke voorzitters van een RVB of RVC als rolmodel krijgen en hoe bereiken we dat? Van het voor Diepeveen antwoord: een vrouwelijke president-commissaris of CEO laat zien dat ook andere vrouwen de top bereiken. Zij zijn een rolmodel en kan jongere vrouwen mentoren door haar ervaringen te delen. Hofstee antwoordt: voorheen was die positie van president-commissaris voorbehouden aan een oud CEO. In beursfondsen met een macho-cultuur is dat nog steeds gemeengoed. Maar bij andere organisaties wordt er inmiddels gelukkig een breder profiel gehanteerd. Je ziet voorzichtig dus meer vrouwelijke voorzitters, maar die hebben op hun beurt ook weer behoefte aan rolmodellen. Zelf bekleed ik enkele voorzitterschappen, maar de voorbeelden die ik voor die positie heb zijn natuurlijk ook meestal mannen, hè? Pape vraagt: mevrouw van het Voort Diepeveen, wat is uw advies aan generatiegenoten en aan de zittende generatie bestuurders en toezichthouders? Van het Voort Diepeveen antwoordt: spreek je als vrouw uit. Laat zien wie je bent en denk niet, ik solliciteer maar niet, want ik voldoe slechts aan 8 van de 10 eisen. Als een man een vacature ziet en voldoet aan 6 van de 10 eisen, zal die man wel solliciteren. Vrouwen moeten dus wat meer lef hebben. Aan de zittende generatie wil ik graag het belang meegeven van het wegnemen van de unconscious biases, onbewuste vooroordelen. Want niet alleen vrouwen moeten zich aanpassen, bedrijven moeten ook hun cultuur veranderen. Beursfondsen worden nog vaak geassocieerd met oude grijze mannen. De jongere generatie wil juist een omgeving waarin iedereen zich thuis voelt. Mannen, vrouwen, maar ook mensen met een niet-Nederlandse afkomst. Pape zegt: mijn dochter Amber wijst me erop dat de oplossing voor het diversiteitsprobleem ten onrechte alleen bij vrouwen wordt neergelegd. Ze spreekt haar vader erop aan. Wat gaat de 7 vinkjes generatie eraan doen, vraagt ze. Dat zet me wel aan het denken. Hofstee reageert: I know, ik heb er ook zo een. Mijn dochter wijst mij ook op mijn biases die ik onbewust blijk te hanteren ten aanzien van gender of multiculturele achtergrond. Oud denken, ja, dat besef je pas doordat de jongere generatie er zo mee bezig is. We moeten anders gaan opvoeden, er in het onderwijs aandacht aan besteden en met de jonge generatie in gesprek gaan. Niet alleen met de dochters, maar vooral ook met de zonen. Wanneer kunnen we het quotum weer afschaffen? Vraagt Pape. Van het Voort Diepeveen antwoord: het quotum geldt voor 8 jaar met een tussentijdse evaluatie na 5 jaar. Maar ik denk dat het nog veel langer gaat duren voordat we gendergelijkheid in de top van het bedrijf hebben bereikt. Misschien lukt dat pas zelfs in 2050. Hofstee antwoordt: ik vrees ook dat het nog minstens een generatie gaat duren. Vooral als ik zie dat diversiteit en inclusie nog steeds een thema vormen voor de jonge vrouwen die nu aan hun loopbaan beginnen. Maar uiteindelijk hoop ik dat we geen quota voor een aantal mannen of vrouwen of andere diversiteitscriteria meer nodig hebben. Allereerst is dat op termijn niet werkbaar. Raden van commissarissen zouden fors moeten worden uitgebreid voor een in alle opzichten representatieve samenstelling. Bovendien ligt de focus dan op vertegenwoordiging en niet op de toegevoegde waarde van het collectief. Quota en het steeds verder verfijnen daarvan benadrukken het verschil tussen mensen. Dat is een nadeel daarvan. Ik hoop dat we zover komen dat geslacht, kleur en achtergrond van individuele commissarissen er niet meer toe doen en dat we mensen puur en alleen beoordelen op de bijdrage die ze kunnen leveren aan een goed bestuur en toezicht. Want daar gaat het tenslotte allemaal om. Dit interview is gepubliceerd in Management Scope editie 5 van mei 2022. Interview is afgenomen door Leen Pape, hoogleraar Corporate Governance en voorzitter van het Corporate Governance Instituut aan de Nyenrode Business Universiteit. De tekst is geschreven door Marieke van Zanten en ingesproken door Bob Brinkman.